De schriftlezing van vanmiddag vindt u op twee verschillende plaatsen in het Oude Testament. We lezen allereerst met elkaar de eerste 6 versen van Exodus 20. Dus Exodus 20 vanaf vers 1 tot en met vers 6. Om daarna met elkaar te lezen Leviticus 10 en daarvan de eerste 7 versen. Leviticus 10 vanaf vers 1 tot en met vers 7.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverige God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid degenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden degenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Dan lezen we verder in Leviticus 10. En de zonen van Aaron, Nadab en Abihu, namen een ieder zijn wierookvat en deden vuur daarin en legden reukwerk daarop en brachten vreemd vuur voor het aangezicht des Heeren, het welk hij hun niet geboden had. Toen ging een vuur uit van het aangezicht des Heeren en verteerde hen en zij stierven voor het aangezicht des Heeren. En Mozes zei tot Aaron: Dat is het wat de Heere gesproken heeft, zeggende: In degenen die tot mij naderen zal ik geheiligd worden, en voor het aangezicht van al het volk zal ik verheerlijkt worden. Doch Aaron zweeg stil. En Mozes riep Misaël en Elsafan, de zonen van Uziel, de oom van Aaron, en zeide tot hen: Treed toe. Draag uw broederen weg van voor het heiligdom tot buiten het leger. Toen traden zij toe en droegen hen in hun rokken, dat is de onderkleding, tot buiten het leger, gelijk als Mozes gesproken had. En Mozes zei tot Aaron en tot Eleazar en tot Itamar, zijn zonen: Gij zult uw hoofden niet ontbloten, noch uw klederen verscheuren, opdat gij niet sterft en grote toorn over de ganse vergadering komen. Maar uw broederen, het ganse huis van Israël, zullen deze brand die de Heere aangestoken heeft, bewenen. Gij zult ook uit de deur van de tent der samenkomst niet uitgaan, opdat gij niet sterft. Want de zalfolie des Heeren is op u. En zij deden naar het woord van Mozes.
Geliefde gemeente, het gebeurde in het jaar 1566... in augustus van dat jaar, dat er in de buitenlucht een preek werd gehouden in Steenvoorde. Steenvoorde behoorde toen tot de zuidelijke Nederlanden, behoort tegenwoordig toe aan Frankrijk. Het ligt in Frankrijk. De voorganger was een vluchteling met de naam Sebastiaan Matte. Een man die de reformatie aanhing, die protestant was, en dat was ook te horen, dat klonk ook door in de prediking van die dag. En meestal is het zo dat na het amen van de preek, na het einde van de dienst, mensen dan weer huiswaarts gaan. Maar in dit geval gebeurde er wat anders. Zo'n 20-tal mensen gingen namelijk naar een klooster, niet om daar een dienst te beleggen, een soort nalezing, nee, om daar beelden te lijf te gaan. Beelden die gebruikt werden in het dienen van de Heere. Het was het begin van de beeldenstorm, zoals die uiteindelijk van het zuiden naar het noorden is getrokken. Een grote golf van verwoestingen in kloosters en kerken, waar bepaalde beelden omver werden gehaald en naar beneden werden gehaald, met de grond gelijk werden gemaakt. En wanneer we naar de grote kerk in Breda zouden gaan met elkaar, dan kunnen we daar de sporen ook nog van zien. Bepaalde houten hoofdjes, houtsnijwerk die beschadigd zijn. Allemaal in het teken van de beeldenstorm. Waarom? Waarom is deze storm door de Nederlanden gegaan? Wel, dat had verschillende redenen. Een van die redenen was dat koning Philips II op de troon zat, een Spaanse koning. Een man die met harde hand regeerde. Daar waren veel mensen niet van gediend, ze werden opstandig. Politieke reden dus. Er waren ook wel economische redenen, want het ging slecht met de lage landen. Er waren misoogsten en ook het bewind van de koning uit Spanje droeg er niet aan bij dat de economie in de stijgers werd geholpen. Dus er was ook economische onvrede. Maar de grootste reden moeten we inderdaad wel zoeken in het feit dat de reformatie gestalte kreeg. De reformatie die weer wees op de schrift, die weer terugverwees naar Gods woord en waarin we duidelijk tegenkomen dat we de Heere niet mogen dienen met afbeeldingen, met beelden. En het is dan ook het leerboek van de reformatie, de Heidelberger Catechismus, die ons daar vanmiddag bij bepaalt. En met het licht van God, de Heilige Geest, willen we deze zondagsafdeling met elkaar overdenken. En dan zijn we toegekomen aan zondag 35. Dus aan de orde van behandeling is Heidelberger Catechismus, zondag 35. En laten we die zondagsafdeling zoals we dat gewoon zijn, maar met elkaar lezen, voordat we verder gaan met de verkondiging. We beginnen bij vraag en antwoord 96. Wat eist God in het tweede gebod? Dat wij God in geenerlei wijze afbeelden en op geen andere wijze vereren dan Hij in zijn woord bevolen heeft. Vraag en antwoord 97. Mag men dan ganselijk, helemaal, mag men dan ganselijk geen beelden maken? God kan nog mag in geenerlei wijze afgebeeld worden. Maar de schepselen, al is het dat zij mogen afgebeeld worden, zo verbiedt toch God hun beeldenis te maken en te hebben, om die te vereren of God daardoor te dienen. Vraag 98, maar zou men de beelden in de kerken als boeken der leken niet mogen dulden? Het antwoord luidt, nee. Want wij moeten niet wijzer zijn dan God, dewelke zijn christenen niet door stomme beelden, maar door de levende verkondiging zijns woords wil onderwezen hebben. Tot zover de lezing van zondag 35. Thema voor de prediking: beeldenstorm gevraagd. Beeldenstorm gevraagd. Drie gedachten. Allereerst letten we erop wat God gebiedt. Vraag en antwoord 96. Wat God gebied. In onze tweede gedachte wat God gedoogt, vraag en antwoord 97, want we zien daar dat er wel bepaalde beelden gemaakt mogen worden. Beelden van schepselen, dat gedoogt God als het ware. En in onze laatste gedachte letten we erop wat God gebruikt. Waar wil de Heer nu gebruik van maken als het gaat om zijn heilige dienst? Vraag en antwoord 98. Dus allereerst wat God gebiedt. Dan wat God gedoogt en tot slot wat God gebruikt. En dat alles onder ons opschrift, beeldenstorm, gevraagd. Ja, vorige week hebben we inderdaad bij de berg Sinaï gestaan in gedachten. Daar gebeurde heel wat. Kort nog een aantal zaken, u in herinnering roepend, hebben we daar gezien dat de Heere verscheen onder machtige tekenen. Rook, wolk, bliksemen, donderslagen. En voordat de Heere God in zijn majesteit en glorie verscheen, moest Mozes voorbereidingshandelingen treffen. Allemaal palen werden om de berg Sinaï heen geslagen, zodat het volk de berg als het ware niet kon aanraken. Het was als het ware een symbolische grensafscheiding, een palenscherm. En wanneer iemand toch die berg aanraakte, een beest of een mens, dan moest zo iemand worden gedood. Nee, niet door lichamelijke aanraking. Het moest gebeuren vanaf een afstand, met een pijl of met behulp van stenen. En we hebben toen ook gezien dat alles getuigde van de majesteit en de heerlijkheid van de hoge, heilige God in de hemel. Alles getuigde van heiligheid en eerbied, ontzag. Maar God is niet alleen hoog verheven, want we hebben vorige week ook gezien dat hoewel hij hoog verheven is, toch nog laag afdaalt. Want inderdaad, toen de Heere God afdaalde op de berg Sinaï, klonken ook deze woorden uit zijn mond. Ik ben de Heere, uw God. Uw God. Ik, de Hoge Heere, wil uw God zijn. Ja, ik ben uw God. En toen hebben we overdacht dat de Heere stelde dat hij alleen gediend wilde worden. Hij alleen. Hij als de ware God. En vanmiddag worden we erbij bepaald hoe de Heere dan gediend wil worden. Als de enige ware God. En dan stelt de Heidelberger deze vraag. Wat eist God in het tweede gebod? En daarom hebben we ook met elkaar Exodus 20 nog een keer gedeeltelijk gelezen. En ik wil u ook meenemen naar Exodus 20, want daar klinkt dat tweede gebod. En het is goed dat we dat allereerst overdenken voor we verder gaan met ons leerboek. De Heere spreekt daar, en dan begin ik in vers 4. Deze woorden, gij zult u geen gesneden beeld nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. De Heere God bepaalt ons hier bij de mogelijkheid om beelden te maken uit drie gebieden. Hemel, lucht, wolken, heelal. Aarde en het water. Drie gebieden. Er zou dus een gelijkenis gemaakt kunnen worden, een beeld van enig schepsel of schepping vanuit de hemel, aarde, water. Zo vindingrijk is de mens dus kennelijk, dat we die schepselen, of die schepping kunnen gebruiken om daar een beeld van te maken en om daarvoor neer te knielen en om ons daarvoor te buigen. Zo creatief dat we vanuit die drie gebieden het hele universum zaken kunnen aangrijpen om tot een afgod te maken, om ons daarvoor neer te buigen. En dat heeft de geschiedenis ook wel bewezen. Laten we het in gedachten maar kort bij langs gaan. We weten dat Abraham geroepen is uit Ur. Daar werd de maangod vereerd. De maan. Wanneer we gaan naar de aarde, dan mogen we het zo zien dat schepselen die leven op de aarde ook worden vereerd. En ik noem maar één voorbeeld. Denk maar aan Egypte, dat weten die jongens en meisjes wellicht wel. Daar werd de stier vereerd. Schepsel van de aarde. En wanneer we gaan naar het water, dan kunnen we denken aan de god Dagon. Van boven was hij mens en van beneden had hij de vinnen van een vis. Een schepsel uit de zee. Hoe moeten we die uitdrukking dan opvatten als het gaat om de wateren onder de aarde? Wel, vroeger was er wel een gedachte gangbaar van een soort oerzee. Verklaarders zeggen, wellicht heeft de Heere op die gedachte aangesloten met zijn woorden. Ik denk dat we het anders moeten verstaan. Verklaarders wijzen er ook op dat we het zo mogen opvatten, dat de wateren onder de aarde die wateren zijn die lager liggen dan de aarde. En dat gold ook voor Egypte, dat gold ook voor de omgeving van de Sinaï. Daar lag het water onder de landspiegel. Daar moeten we maar aan denken. Water dat lager is dan de aarde. Maar wij zijn dus geneigd gemeente om uit al die verschillende gebieden schepselen en schepping te gebruiken om daar een beeld van te vervaardigen, om daar vervolgens voor te knielen, om hen te vereren, om hen te aanbidden. En daar heeft de mens nu ook veel voor over voor die afgoden. Want wanneer deze woorden klinken die wij nu met elkaar overdenken, bovenop de berg Sinaï, dan gebeurt er aan de voet van de Sinaï iets vreselijks. Wat gebeurt daar? Wel, de Israëlieten hadden nog geen horloge, maar probeer het u maar voor te stellen. De Israëlieten kijken op een gegeven moment op de klok. En ze zeggen het tegen Aaron: Aaron, ik weet niet wat u ervan denkt, maar Mozes is wel heel erg lang weg. En het is maar de vraag of Mozes nog terugkomt. Aaron, zullen we maar een beeld gaan maken? Een beeld die we dan als leider kunnen beschouwen? Een beeld dat tastbaar is, wat zichtbaar is? Zullen we dat gaan doen, Aaron? Want wat er van Mozes geworden is, weten we niet. Laten we dat maar gaan doen. En Aaron heeft misschien gedacht, daar beweeg ik wel in mee. Hij heeft toen ook gezegd, kom maar met jullie goud en kom maar met de sieraden, dan maken we een beeld. En misschien heeft hij daarbij ook wel gedacht, dat zullen ze nooit doen. Ze zullen geen afstand doen van hun goud en van hun sieraden en hun kostbaarheden. Maar oh, wat heeft de Aaron zich daar toch in vergist. Want het volk is wel naar hem toegekomen met sieraden en met goud. En toen is er inderdaad een beeld vervaardigd. De mens, gemeente, heeft er alles voor over om afgoden in het leven te roepen en afgoden te dienen. We hebben er alles voor over. Tijd, geld, gezondheid en zelfs de eeuwigheid. Hoe kan dat nu? Hoe kan dat nu dat we daartoe zo geneigd zijn? Gemeente, ik geloof om deze reden dat wij zo geneigd zijn om iets graag te voelen en te tasten. Wij zijn zo ingericht op het zichtbare, op datgene wat we met onze ogen zien. We zijn gericht op het tastbare, dat wat met de handen getast kan worden, wat we kunnen voelen en aanraken. We zien het al in heel onschuldige dingen in het leven. Mag ik u een voorbeeld noemen? Verschillende van u gaan straks misschien wel op vakantie, als meivakantie, en sommigen zijn al voor vakantie elders. Of straks in de zomervakantie, u bent in een vakantieoord en dan ga je misschien een soort souvenirwinkel binnen. Ja, dan kijken we natuurlijk naar die souvenirs, maar het blijft vaak niet bekijken. We willen het ook graag bekijken en dan pakken we zo'n voorwerp en dan wordt dat gevoeld en getast. Hoe vaak doen we dat niet in winkels? Ook winkels hier in Sliedrecht of waar dan ook maar. We moeten het even beet houden, we moeten het even tasten en voelen. Zo zijn wij ingesteld. Dat is de eerste reden. Maar ik geloof ook dat we een voorwerp lief kunnen hebben. Omdat een voorwerp ons kan herinneren aan iemand die ons lief was of is. En ik zeg het nog maar een keer, dat is een onschuldig beeld dat ik nu ga gebruiken, maar het is een beeld uit de praktijk. Ik heb het wel meegemaakt dat ik een broeder of een zuster begraven had en wanneer je dan na afloop van zo'n begrafenis op bezoek kwam bij de nabestaanden, dan was er ergens in huis een klein hoekje ingericht die herinnerde aan degene die begraven was. Er stond een foto, er lag misschien een persoonlijke Bijbel of een persoonlijke bril, iets wat herinnerde aan die persoon die ze verloren hadden. En we kunnen ook denken aan onze graven. Sommigen zeggen, ik vind er niks, maar er zijn er ook die daar graag naartoe gaan, want zo'n steen herinnert ons aan iemand. Dan hebben we toch het gevoel dat we zo iemand nog bij ons hebben op een bepaalde manier. Het herinnert ons aan de nabijheid. Het is een plek waar we nog iets kunnen ervaren van diegene. Zo voelt dat. En nogmaals, gemeente, dat is onschuldig, begrijpt u me goed. Maar wij zijn ingesteld op iets tastbaars, iets grijpbaars. Ook in relatie tot een persoon. Maar nu gaan we dat geestelijk overzetten. Want nu zijn wij zo ingesteld dat we dat ook graag willen overzetten naar het geestelijke leven. Inderdaad, Maria Magdalena, ze klampt de Heer Jezus vast. En inderdaad, de Emmausgangers zouden de Heer Jezus ook wel langer bij hem hebben willen houden. En de discipelen evenzo. We kunnen het ons levendig voorstellen. Ja, gemeente, want wij willen de Heere als het ware het liefst vatten en tasten. Dicht bij ons hebben en houden. Zichtbaar hebben. Tastbaar hebben. En dat terwijl de Heere nu juist niet, en het werd zojuist ook terecht gebeden in de consistorie, dat de Heere nu juist niet in een beeld is te vatten. Dat de Heere ook niet te vatten is, nooit. Als Salomo zijn mond opent tijdens de tempelinwijding, dan zegt hij het: Heere, zelfs de hemelen kunnen u niet bevatten. Daar bent u veel te groot voor. En nu moeten we dat, geliefde gemeente, niet zien als een beperking. Als iets negatiefs. Maar dat moeten we nu zien als iets groots. Want dat betekent namelijk dat de Heere overal is. Hij is inderdaad niet te vatten, maar daarmee is hij overal. Hij troost de ziel die tot hem zucht. Hij troost degene die schreien tot hem vlucht. In Jeremia 23, daar zegt de Heere: ik ben een God van nabij. In Indonesië, jawel, maar ook in Polen. In Polen, jawel, maar ook in Zuid-Afrika. In Zuid-Afrika, jawel, maar ook in Europa. Hij is overal, zijn ogen doorwandelen de hele aarde. Dat is ook een troost. Dat is geen beperking. Maar nu zijn wij dus geneigd om als het ware de Heere wel te vatten in een beeld of in een voorwerp, iets wat tastbaar is, iets wat zichtbaar is. En de Heere zegt nu: er mag geen gelijkenis gemaakt worden van iets dat dan ook maar vereerd zou moeten worden. Ik wil het niet. Ja, u zegt maar, moeten we wel verder gaan met de behandeling van deze catechismusafdeling, want ik maak me niet klein voor een stier. Ik kniel echt niet voor een Mariabeeld. En een Boeddhabeeld zul je in mijn tuin niet vinden. Gemeente, ik hoop het. Ik hoop het. Dat we geen Boeddhabeeldjes vinden in onze tuinen. En anders inderdaad, beeldenstorm gevraagd. Maar dominee, ik zou dat nooit doen. Ik zou nooit buigen en knielen voor een beeldje of voor een voorwerp. Dat zou ik nooit doen. Moeten we wel verder gaan met deze afdeling? Is dit niet wat gedateerd vanmiddag? Nee, gemeente, ik geloof het niet. Ik geloof namelijk dat wij, ook wanneer wij niet knielen en buigen voor een fysieke afgod, toch een verkeerd beeld van de Heere kunnen hebben. Dan heb ik het dus niet over een beeld van goud, niet van een gegoten beeld, ook niet van een ander voorwerp, dan heb ik het over een, ja, dan heb ik het over een denkbeeld. Een verkeerd denkbeeld van de Heere. En dat kan gevaarlijk dicht in de buurt komen van een houten beeld of een stenen beeld of een gouden beeld. Want misschien hebt u in gedachten wel een beeld gemaakt van de Heere als een God zonder ogen. Een God, ouderen en jongeren, die mij niet ziet wanneer ik ga surfen op het wereldwijde web. Klik, klik, klik. Met de wind in de zeilen, van de ene zijde naar de andere zijde, want God ziet mij toch niet. Hij is blind. God zonder ogen. Een God die misschien niet kijkt wanneer u uw belastingaangifte straks weer invult. Een God, jongens en meisjes, die misschien het niet ziet als je afkijkt. Als de meester of de juf het niet ziet, zal de Heer het ook wel niet zien. Een God zonder ogen. Misschien, gemeente, hebt u in uw gedachten, in uw denkbeelden wel een God die niet hoort. Jongeren, een God die helemaal niet hoort welke teksten allemaal door de speakers klinken. Een God die niet hoort waar jullie over spreken. Maar dat kan ook op een andere manier, gemeente. Wanneer we een beeld van God hebben, een God die niet hoort naar onze gebeden of naar ons smeken. Dat is ook onbijbels. Een God die onze gebeden niet hoort. Misschien hebben we ook wel een God die geen mond heeft. Die zwijgt. Omdat we hem misschien wel het zwijgen hebben opgelegd. Omdat we ons bijbeltje dichtlaten. Geen tijd nemen om de Bijbel te lezen, ouderen en jongeren. Dan hebben we een God die geen mond heeft. Maar wij kunnen ook nog wel op een andere manier een beeld van God vormen. En ik sta hier bewust wat uitgebreider bij stil, gemeente. Wij kunnen ook op een min of meer Bijbelse manier een verkeerd beeld van de Heer vormen met elkaar. Ja, wanneer ik God inderdaad alleen maar voorstel als een verheven en een heilige God, als een soort Allah. Een God bij wie ik nooit weet of ik het wel goed doe en genoeg doe. Die alles wikt en weegt en ik nooit precies weet hoe hij gesteld is. Misschien wel een hele grillige God. Maar de andere kant is ook waar, dat mijn beeld van de Heer misschien zo is, dat ik denk, ja, het is eigenlijk maar een hele goedige man, een soort Sinterklaas, een soort goedheilig man, die wel een keer over zijn hart strijkt en altijd maar liefde is en goed doet. Gemeente, voelt u en proeft u met me mee, dat wij in onze gedachten, met onze denkbeelden ook een afgodsbeeld kunnen creëren. Misschien helemaal niet bewust, maar dat we toch een verkeerd beeld van de Heere creëren in onze gedachten. Het is niet om het even, want we gaan verder naar vers 5 van Exodus 20. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverige God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. De Heere wordt hier omschreven als een ijverige God. Moeten we niet denken aan iemand die heel ijverig is, iemand die hard werkt, die vlijtig is, zo zeiden we het vroeger. Nee, als het hier gaat om ijverig, dan moeten we denken op een heilige manier jaloers zijn. En als het om de Heere gaat, moeten we altijd met teer spreken, maar we zouden het ook zo kunnen zien, het is een God die zich laat gelden. Mag dat? Kan de Heere dat doen? Jawel, gemeente, want vorige week hebben we toch het beeld gebruikt van een huwelijk, een man en een vrouw. Wel, de Heere is als het ware in een huwelijk getreden met Israël. En als Israël dan afgoden dient, dan is de Heere op een heilige manier jaloers. Ik heb wel eens iemand gesproken, een collega destijds, die zei, ja, mijn man en ik hebben een open relatie, een vrije relatie. We laten elkaar helemaal vrij. Als hij wat andere contacten wil, is dat prima. En als ik wat andere contacten wil, dan is dat ook prima. We laten elkaar daar helemaal in vrij. Maar gemeente, dat is toch geen relatie? Dat kan toch niet? En daarom spreekt de Bijbel ook in scherpe taal over het dienen van de afgoden. Dat is hoereren. Gemeenschap hebben met een hoer. Zo wordt het genoemd. De Heere is heilig jaloers. Hij wil dat niet zien. Denk nog even aan vorige week. Hij kan het niet zien. Niet voor zijn ogen, niet voor zijn aangezicht. En dan staat hier dat hij de misdaad bezoekt. Tot in het vierde geslacht. Misdaad, dat is een scherp woord ook. Groot woord. Een misdaad in onze tijd, dat is een mishandeling of een inbraak of een brandstichting. Daar gaan we voor achter de tralies in ons land. Misdaad. En zo'n misdaad vergeldt de Heere inderdaad tot in verschillende geslachten, tot aan de achterkleinkinderen aan toe. Betekent dat nu, gemeente, als we dit gebod zo wat overdenken met elkaar, dat wanneer ik zondig, mijn achterkleinkinderen daarvoor moeten boeten? Moet ik het zo lezen? Dat is wel heel lang zo gedacht. Ook in Israël. Het volk Israël had er zelfs een spreekwoord over. De ouders hebben onrijpe vruchten gegeten en de tanden van de kinderen zijn stomp geworden. U vindt die uitdrukkingen in Ezechiël 18. Maar de Heere zegt in datzelfde hoofdstuk, de ziel die zondigt, die zal sterven. Dus ieder is hoogst persoonlijk verantwoordelijk. Wat betekenen deze woorden dan wel? Ik geloof dat we het zo moeten opvatten, gemeente, dat mijn gedragingen, mijn leven, invloed heeft op het leven van mijn kinderen, mijn kleinkinderen, mijn achterkleinkinderen. En mijn kinderen zijn nog jong, dus ik zal voorzichtig spreken vanmiddag, maar wanneer ik nu het verkeerde voorbeeld geef, mij slap aanstel in de dienst aan de Heere, wanneer mijn kinderen mij bijvoorbeeld altijd met een mobiel in de hand zien, altijd met zo'n terafem in de hand, dan moet ik er niet vreemd van opkijken dat zij dat straks ook gaan doen. En hun kinderen. En hun kindskinderen. Voelt u, gemeente? Onze gedragingen hebben gevolgen tot in het vierde geslacht na ons. Maar doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Ja, want zo kan het ook zijn dat er vanmiddag iemand in de kerk zit en die het zegt, ik heb het verkeerd gedaan. Oh, wat had ik het anders moeten doen in mijn opvoeding. Ik heb het niet goed gedaan. En ik heb daar last van, want ik zie dagelijks nog de gevolgen daarvan. En het kan zelfs zo zijn dat u een opvoeding hebt gegeven bij het licht van Gods woord. En dat uw kinderen ook de Heere de nek en de rug hebben toegekeerd. Voor het oog. Dat kan. Geliefde gemeente, mag ik u dan wijzen op deze woorden. Dat de Heere nu barmhartigheid doet aan duizenden. Dus hij vergeldt de misdaad tot in het vierde geslacht, zeker. Maar hij bewijst barmhartigheid aan duizenden. Pleit daar maar op. Wanneer uw kinderen andere wegen gaan. Leg de vinger maar bij dit woord. Heere, hier staat het toch dat u barmhartig wil zijn. Aan duizenden die mij lief hebben. Heere, door genade heb ik u lief. Wilt u dan barmhartigheid bewijzen aan hen die mij geboden onderhouden. Gedenk mij toch samen met mijn kinderen. En dan grijpen we weer terug op het leerboek. Wat eist God in het tweede gebod? Dat wij God in geenerlei wijze afbeelden en op geen andere wijze vereren dan hij in zijn woord bevolen heeft. We hebben daar nu het nodige van overdacht, maar toch nog iets bij het licht van deze woorden, antwoord 96, dat we God in geenerlei wijze afbeelden. Helemaal niet. Gebeurt dat dan? Zeker dat gebeurt. Wanneer u de Sixtijnse kapel bijvoorbeeld hebt bezocht, dan ziet u hoe Michelangelo, zeer kunstig, dat moeten we hem nageven, God heeft geschilderd. Dat is een man op een wolk, tijdens de schepping van Adam. We mogen God niet afbeelden. Kan ook niet, hij is een geest. Maar, en dan komen we denk ik wat dichterbij als het gaat om het afbeelden van God, wij mogen ook niet de drie eenheid of verschillende personen van die drie eenheid afbeelden en uitbeelden. Mag je dan ook de Heer Jezus niet afbeelden? Hij is toch mens geworden? Hij is toch van gelijke bewegingen als wij geweest? Ja, hier zijn de verklaarders het niet helemaal met elkaar over eens. Maar wanneer we naar de stem van de Puritijnen zouden luisteren, en die gaan ook vaak terug op de schrift, dan zeggen deze mannen, we lezen het in de Westminster Catechismus, maar we lezen het ook bij een man als James Durham, die ik er nog op nagekeken heb, dat de Heer Jezus weliswaar mens is geworden, van vlees en bloed, maar dat hij daarbij ook God bleef. En dat wanneer we de Heer Jezus afbeelden, we nooit die godheid kunnen vatten. En we daarmee dus ook tekort doen aan zijn godheid. Voelt u dat? Dus dan zouden we altijd tekort doen aan de persoon van Jezus Christus, omdat we die godheid niet kunnen uitbeelden en afbeelden. En daarom, op grond van dit gedeelte, daar kunnen we verschillend over denken, ook in de kerk. Maar laten we dan dit zeggen, laten we uiterste terughoudendheid betrachten. Als het gaat om de afbeeldingen van Christus. En als ze dan wel uitgebeeld moeten worden, en u kunt dat verantwoorden voor uw eigen geweten, ja laten we dan, ik maak het maar praktisch, wel kinderbijbels kiezen waarin dat integer gebeurt. En niet, die uitdrukking gebruik ik bewust maar even vanmiddag, niet een kinderbijbel waarin de Heer Jezus als het ware wordt afgebeeld als een soort stripfiguur, want dat gebeurt. Wij voelen wel aan, dat kan niet. Het moet rang recht doen aan de werkelijkheid. Recht doen aan hoe de Heer Jezus er ongeveer heeft uitgezien. Maar nogmaals, gemeente, daarom voel ik veel voor de lijn van de Puritijnen. Laten we het niet doen. Maar als u zegt, mijn geweten kan het wel dragen, laten we dan uiterst voorzichtig en terughoudend daarin zijn. En zeer integer. Dat wij God in geenerlei wijze afbeelden en op geen andere wijze vereren dan Hij in zijn woord bevolen heeft. Ja, de Heer heeft bevolen hoe Hij gediend wil worden. En ik wil daar enkele voorbeelden van noemen. Denk allereerst maar aan de tabernakeldienst. Hoe de tabernakel eruit moest zien, tot aan de haken en de ringen aan toe. De kleding van de priesters, de offers, de offerdieren. De godsdienstige feesten, alles was tot in detail beschreven. En wanneer Aholiab en Bezalel die voorschriften navolgen, dan doen ze dat uiterst secuur. Exodus 36. Precies zoals de Heere dat geboden heeft. Zij wel. Maar degene die we net voorbij hebben horen komen, niet. Bezalel en Aholiab zijn gehoorzaam geweest. Maar Nadab en Abihu, daar hebben we iets heel anders van gelezen. Want dan zie ik in gedachten hoe ze daar staan. In hun smetteloze witte kleren. Net gesalfd tot priester. Reine hoed op, vuurschaal in de hand. Vader Aaron heeft er misschien wel bij staan kijken. Maar wanneer ze dan het wierookoffer willen bedienen, dan brengen ze vreemd vuur voor de Heer, wat de Heer niet zo voorgeschreven heeft. Waarschijnlijk hebben ze eigen vuur gebruikt in plaats van een kooltje van het brandofferaltaar. En wat gebeurt er, gemeente? Het vuur valt uit de hemel. Niet zoals bij Elia, dat het offer werd aangestoken. Nee, deze mannen worden dodelijk getroffen. En nu zouden wij vanmiddag tegen elkaar zeggen aan het eind van de eerste gedachte. Moet het nu zo? Hadden die mannen niet een beetje respijt kunnen krijgen? Een beetje clementie? En had die mannen toch wat laten inwerken een poosje? Het is pas hun eerste werkdag. Nee, gemeente. Als het gaat om het dienen van de Heer, dan is daar nauwkeurigheid vereist. Nauwkeurigheid. Ja, maar dominee de Jong, nu noemt u voorbeelden uit het Oude Testament en wij zijn een Nieuw Testamentische gemeente. Ben ik met u eens? En inderdaad, het Nieuwe Testament schrijft niet een exacte liturgie voor. Ben ik ook met u eens? Maar de elementen zoals wij die kennen in onze erediensten gaan wel terug op de schriften. En die gaan voor een groot deel terug op de dienst in de synagoge. Schriftlezing, uitleg van Gods woord, zingen, bidden. We vinden het allemaal in de Nieuw-Testamentische gemeente. En als het gaat om de manier van eredienst, dan verwerpt de Heer Jezus ook de geboden van mensen. Matthäus 15, daar leest u het in het 9e vers. Dus wanneer het gaat over het dienen van de Heere, dan moeten we nauwkeurig luisteren naar wat de Heere geboden heeft. En hem dienen zoals hij dat van ons vraagt. Wat God gebiedt. We gaan naar onze tweede gedachte, wat God gedoogt. Ik zal in die andere gedachte wat beperkter zijn. Mag men dan ganselijk geen beelden maken? Zo klinkt de vraag in vraag 97... Mag men dan ganselijk geen beelden maken? God kan nog mag in geenerlei wijze afgebeeld worden. Dat hebben we zojuist met elkaar overdacht. Maar de schepselen, al is het dat zij mogen afgebeeld worden, zo verbiedt toch God hun beeltenis te maken en te hebben om die te vereren. Of God daardoor te dienen. Dus wij lezen hier dat God op geen enkele manier afgebeeld mag worden. Maar dat wel schepselen afgebeeld mogen worden. Laten we daar eerst een poosje onze gedachten over laten gaan. Schepselen mogen dus afgebeeld worden. Dat gebeurt ook wel in de dienst van de Heer. Twee engelen op het verzoendeksel. 12 runderen onder het wasvat. De koperen slang die verhoogd werd in de woestijn. Gouden leeuwen op de trappen van paleis van koning Salomo. Er werden verschillende schepselen afgebeeld. Zelfs op het voorhangsel waren bomen en planten, maar ook engelen afgebeeld. Dat mag. En daarom mogen we ook best in Sliedrecht of een andere plaats een standbeeld oprichten van iemand. Dat mag. En mogen we ook wel foto's maken in het dagelijks leven. Dat mag. Maar we moeten elkaar wel de vraag heel eerlijk stellen. Wat willen we met zo'n foto bereiken? Want bij het licht van deze zondagsafdeling is het heel goed mogelijk dat ik mijzelf met zo'n foto wil etaleren en misschien daarmee ook wel een beetje wil laten vereren. En ik kan het de ouderen vragen, maar ik vraag het ook in het bijzonder aan onze jonge vrienden vanmiddag. Welke foto's delen jullie, jonge mensen? Welke foto's versturen jullie? En wat voor foto's ontvang je? Wat zijn dat voor afbeeldingen? En als je dan een foto verstuurt, wat wil je daarmee bereiken? Wil je daar eer mee opstrijken? En eerlijk, jonge mensen, ik sta niet boven je, ik zeg dat vaker. Ik sta echt niet boven je. Maar laten we bij het licht van deze zondagsafdeling daar wel scherp op zijn. Wat willen wij met onze foto's bereiken? Met de beelden die wij van onszelf maken of laten maken. En wees, en dat zeg ik ook met heel veel liefde, jonge mensen, wees daar uiterst voorzichtig in met wat je verstuurt. Wees daar uiterst voorzichtig mee met wat je verstuurt. Kom bij het 7e gebod wel terug, maar ik druk het je nu al met klem op je hart. Wees daar voorzichtig in. God verbiedt het om die beeltenissen te gebruiken, om die te vereren, maar ook, en daar moeten we een hele dikke streep onder zetten vanavond, om God daardoor te dienen. We kunnen dus de Heere dienen met een bepaald beeld. Dan dien ik dus nog geen afgod aan zich. Maar dan meen ik de Heere te kunnen dienen door een bepaald beeld. En zojuist, en daarom hebben we er ook uitvoerig bij stilgestaan, hebben we wat verkeerde denkbeelden naar voren gebracht. Maar we zien het ook in de Bijbel gebeuren. 2 Kronieken 33. Tijdens de reformatie notabene van koning Manasse zien we dat het volk knielt op de hoogten voor de Heere. Op een afgodische manier. En als ik een ander voorbeeld mag gebruiken, een belangrijk voorbeeld, dan denk ik aan koning Jerobeam. Koning Jerobeam is koning in het 10-stammenrijk, het noordelijke rijk. En in het zuidelijke rijk, de 2 stammen, daar zit koning Rehabeam op de troon. In dat rijk staat ook de tempel. Daar vindt de dienst aan de Heere plaats. Maar koning Jerobeam die denkt, als straks de mensen vanuit mijn 10-stammenrijk steeds naar de tempel moeten voor de godsdienstige feesten, dan komen ze straks misschien wel onder de invloedssfeer van Rehabeam, dan raak ik mijn onderdanen straks kwijt. Dus wat doet Jerobeam? Hij plaatst een gouden kalf helemaal boven in het noordelijke deel, dan en ook in het zuidelijke deel van zijn rijk, Bethel. En wat zegt hij dan tegen de Israëlieten? Dien nu maar jullie God. Nee, geen afgod. Nee, geen afgod. Dat doen we niet. Nee, dien maar jullie God. Maar doe dat maar door middel van die 2 kalveren. Hoef je ook niet zo ver te reizen. Ideaal. Gemak dient de mens. Niet al die kilometers. Ga maar naar Dan. En als dat te ver weg ligt, ga maar naar Bethel. Zo voorziet het toch in een behoefte. Maar gemeente, ook Jerobeam bedrijft daarmee ten diepste wel afgodendienst. Want we zien hoe hij op enig moment een tempel opricht. Hij laat priesters aanrukken die niet van de stam van Levi zijn. Hij stelt godsdienstige feesten in. En u weet ook welk refrein er keer op keer klinkt in het Oude Testament. Jerobeam, de zoon van Nebat, die Israël zondigende heet. We kunnen dus ook de Heere dienen op een manier die de Heere niet welgevallig is. Dan dienen we de Heere op een afgodische manier. Mag ik een concreet voorbeeld noemen, gemeente? Dat doen we wanneer we de wereld de kerk inhalen. Wanneer we wereldse elementen invoeren in de kerk. En ik wil het iets concreter maken. En dan maak ik het maar heel concreet. Toen de NGK en de GKV samen gingen, gebeurde dat met een evenement waar allemaal dans en drama werd opgevoerd. Wereld in de kerk. Wanneer we met elkaar een EO Jongerendag zouden gaan bezoeken en zeker het avondprogramma daarvan, dan vragen we het ons hardop af. Zit ik nou naar een popconcert te kijken? Of wordt hier de ware God gediend? En wat denken we van al die toneelstukjes die soms in kerkdiensten worden opgevoerd? Gemeente, ik heb in een vorige gemeente wel eens gezegd, het is als de ark van Israël op de wagen van de Filistijnen. Echt hoor. Het is als de ark van God op de wagen van de Filistijnen. Het is de Heere dienen, anders dan hij voorgeschreven heeft. Wat God gedoogt. We gaan naar onze laatste gedachte, wat God gebruikt. Maar zou men de beelden in de kerken als boeken der leken niet mogen dulden? U proeft hier in de achtergrond van de Heidelberger Catechismus. In de tijd van de reformatie was men vaak ongeletterd. Men was niet hoog opgeleid. De preken vonden plaats in het Latijn. Dat was de kerktaal. Heel veel kerkvolk kon die taal helemaal niet verstaan. Het ging volstrekt langs hen heen. Maar tijdens zo'n dienst kon het wel eens gebeuren dat degene die de dienst leidde naar een raam wees. Kijk, daar staat Petrus met zijn twee sleutels. En als het ging om de lijdensweg van de Heer Jezus, werd er misschien wel eens gewezen naar de passie op de muur van de Romeinse kerk, waar de hele lijdensgang van de Heer Jezus werd uitgebeeld en afgebeeld. Dat waren als het ware de boeken voor de leken, aanschouwelijk onderwijs, zichtbaar en toonbaar voor degenen die de preek eigenlijk helemaal niet konden volgen, nog verstaan. Nu zegt de Heidelberger, zou men de beelden in de kerken niet als boeken mogen gebruiken voor degenen die leek zijn? En dan is de Heidelberger scherp. Nee. Punt komma. Want wij moeten niet wijzer zijn dan God. De welke zijn christenen niet door stomme beelden, maar door de levende verkondiging van zijn woord wil onderwezen hebben. Als het hier gaat om woordje stomme, jongens en meisjes, moeten jullie niet denken aan het woord zoals wij dat vaak gebruiken, maar denk dan maar aan iemand die niet kan spreken. Iemand die doof stom is, is doof en kan ook niet spreken. Dat wordt hier met stom bedoeld. Stomme beelden zijn dus beelden die niet kunnen spreken. Ze hebben geen mond, want ze zijn van goud of van hout. Bewijzen van spreken. Kunnen we nu niet een beetje gebruik maken in de kerk van beelden? Kunnen we niet gebruik maken van iets dat zichtbaar is, om daarmee een beetje tegemoet te komen aan misschien wel de onkunde die er is in de kerk? Kunnen we niet op die manier gaan communiceren en het woord gaan overdragen? De Heidelberger zegt vanmiddag, nee. Want dan zijn wij wijzer dan God. En wanneer wij opgevoed zijn met de schrift, en ik schat het zo in dat het vanmiddag voor het merendeel geldt, dan weten wij ook dat de Heer het gezegd heeft. Dat het hem behaagt om door de dwaasheid van de prediking zalig te maken die geloven. En we hebben het wel meer gezegd, prediking is ook een dwaasmiddel voor ons besef. een preek, om daarna te luisteren. Dat is in onze ogen ook een dwaasmiddel. Maar Paulus zegt, het geloof is uit het gehoor en het gehoor is uit het gepredikte woord van God, uit het woord van de Heer. Ja, want zo zegt Paulus, hoe zullen ze horen als hun niet gepredikt wordt? En daarom moeten we het in de kerk ook maar niet verwachten van plaatjes en van afbeeldingen. Echt niet. Moeten we het gewoon verwachten, mogen we het verwachten, van het verkondigde woord van de Heer. Kijk, en daar kunnen we denk ik met elkaar wel onze zorg over hebben. Want de beeldcultuur doet daar wel aan mee, om daar afbreuk aan te doen. Snelle, flitsende beelden. En als een bepaald filmpje me niet aanstaat, dan swijp ik een keer en dan is het weg. Maar ja, dominee de Jong, kun je niet wegswijpen op zondag. Korte tekstberichtjes, korte boodschapjes, flitsende beelden. En dan op zondag 3 kwartier of 50 minuten naar een droge preek luisteren. Maar ik las tot mijn bemoediging laatst iets. Toch zal het woord het winnen van de beeldcultuur. Toch zal het woord het winnen van de beeldcultuur. En het is me oprecht tot grote dankbaarheid, elke zondag opnieuw, dat u altijd nog zo, met ingespannen krachten, althans voor het oog, met ingespannen krachten luistert naar het woord. Echt. Want dan zeggen ze in de wereld, ach, de spanningsboog is maar 20 minuten hoor. De presentatie moet niet langer duren. Daar is onderzoek naar gedaan en 20 minuten, nou dan moet het eigenlijk wel over. Gemeente, een preek is geen presentatie. Het is geen PowerPoint, jongens en meisjes. Het is het levende woord van God. En als ze er belang bij gekregen hebben, dan mag het ook wel even duren. Dan kunnen we een preek ook opluisteren. En daarom oprecht, en nog maar een keer, oprecht. Ik ben dankbaar voor het feit dat zondag aan zondag u zich mag neerzetten onder de verkondiging van het woord. En dat u gaat zitten voor een preek. En dat u met ingespannen krachten luistert. En dat ik soms mag ervaren dat het woord ook echt beslag legt. We gaan besluiten, gemeente. Maar we gaan aan het eind van de verkondiging nog een paar Bijbelse voorbeelden noemen. Dan zie ik Paulus. Met cabaret op de Areopagus voert hij een toneelstukje op. Dans en drama in Griekenland op de Areopagus. Nee, hij preekt. 20 minuten en dan amen? Nee, want hij strekt zijn reden soms uit tot middernacht. En daarmee gaat deze apostel keer op keer in het voetspoor van Christus. Want dan zie ik het levende woord van God. Het uitgedrukte beeld van God. Het afschijnsel van Gods heerlijkheid. Dan zie ik Christus door het land gaan. En keer op keer het volk onderwijzen. 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 Hij verkondigt het woord, hij predikt het evangelie, keer op keer op keer. Zelfs wanneer hij met ontferming bewogen is, dan voedt hij de scharen, maar niet alleen met brood en vis, ook met het woord. Steeds opnieuw heeft hij de Israëlieten onderwezen door middel van het gepredikte woord. En aan het eind van zijn aardse leven, dan zegt hij het tegen zijn discipelen, ga dan heen. Toon een PowerPoint. Voer maar een beetje dans en drama op in de kerk. Ga dan heen. Onderwijs al de volken. Ja, ga dan heen. Predik het evangelie aan alle creaturen, aan alle schepselen. En zie, ik ben met u al de dagen tot de voleinding der wereld. En zo mochten we vandaag, gemeente, ook onderwezen worden. Ik heb ook weer gepreekt voor mezelf hoor. Zo mochten we vandaag weer onderwezen worden. In het woord van de Heere. En de Heere geven dat dit onderwijs tot rijke zegen mag zijn of worden. Amen.